Goedemorgen gemeente, Hartelijk welkom hier in de Pauluskerk. Ook van harte welkom als je hier te gast bent of thuis deze dienst met ons meebeleeft. De voorganger vanochtend is dominee Doedens uit Zaltbommel. De organist vanochtend is Dick den Hertog. Mijn naam is Anneloes Hagen en ik ben vanochtend ouderling van dienst. Als u vragen heeft over deze dienst of over onze wijkgemeente, sta ik u na de dienst graag te woord. Tijdens deze dienst is er kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1 tot 6 van de basisschool. En na afloop van de dienst bent u allemaal van harte uitgenodigd om koffie of thee te blijven drinken in de brug. De bloemen vanochtend gaan als een bemoediging en groet naar de heer De Gruil, wonend aan de Haastenburg. Als u deze bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de diaken van dienst, dat is de heer Goos van Vliet. Ik ben nog niet klaar. We sturen ook een kaart als bemoediging en met groet van de gemeente naar mevrouw van Eikhorst. Dan wil ik als laatste nog uw aandacht vestigen op de klusdag. Er is ook al berichtgeving over geweest in de app en in de zondagsbrief. Die is aankomende zaterdag. En u kunt zich aanmelden bij kerkrentmeester Johan Bezemer. Hij zit daar. En zijn e-mailadres kunt u ook vinden in de app. Het is johan.bezemer@pauluskerkgouda.nl. Volgens mij stond dat per abuis niet in het berichtje in de zondagsbrief. Deze dienst willen we beginnen met het zingen van Psalm 25a en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade over u en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen bidden, ons verootmoedigen voor God in gebed en daarna zingen van Psalm 119, vers 66. Dat is het allerlaatste vers van Psalm 119. Laten we samen bidden. Heer onze God, vanuit de plaats waar wij leven, ons huis, ons gezin, onze straat, zijn wij hierheen gekomen. Onze ogen zoeken u. En waar het is dat wij werkelijk kunnen leven, in waarheid, zonder ons af te wenden van mensen die ons hinderen, zonder het recht te verdraaien, zonder ons eigen straatje te willen schoonvegen, zonder machtsvertoon en gewelddadigheid. Waar is die plaats, Heer, die plaats waar u woont tussen de mensen, waar wij zullen eten en drinken van u? Heer, waar is Jeruzalem? God in de hemel, wij komen tot u met schroom, de hoed in de hand. Want de plaatsen die wij u kunnen tonen, lijken weinig op het Jeruzalem van uw hart. Het aardse Jeruzalem is een open wond. En over Moskou en Kiev en Washington moeten we maar zwijgen. Maar ook onze eigen brave Nederlandse dorpen en steden zijn dorstig en hongerig en zonder ziel al onze welvaart en onze vrede ten spijt. Daarom komen wij tot u, Heere God. En wij bidden u, laat uw wereld niet in het donker. Sta op en verschijn onder ons in Jezus Christus, uw Zoon, onze Koning. Hij was de eerste steen van uw stad. En hij is dat nog steeds voor iedereen die zijn leven op hem wil bouwen. Onze ogen zoeken u. Breng ons hem voor ogen en verbind ons met hem door uw geest, zodat wij u eten en drinken en onze plaats hier op aarde niet meer is overal en nergens, maar daar waar gij uw stad hebt gevestigd. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar de Bijbel en dat gaan we doen hier in de kerk, straks ook in de kindernevendienst. En voor we dat doen, bidden we het gebed dat bij deze zondag hoort. Laten we samen bidden. Eeuwige, gij wilt aanwezig zijn waar mensen samenkomen om u te zoeken. Wij bidden u, roep uw naam uit in dit uur. Open onze ogen en openbaar ons wie gij zijt. Laat Jezus, uw Zoon, net als Mozes zijn die ons leidt naar het land waar uw woord gerechtigheid schept in deze 40 dagen en heel ons leven. Amen. Ja, dan is het moment aangebroken dat de kinderen naar hun eigen ruimte gaan, maar daar gaat nog iets aan vooraf. Er komt een klein filmpje en daarna gaan jullie, als het goed is, of dat doen we dan samen, het projectlied zingen. Maar eerst maar even het filmpje, stel ik voor. De organist heeft beloofd het lied vanaf de piano te begeleiden. Ah, daar komt hij al. Ja, vonden jullie het een geheimzinnig filmpje? Ik vond het een beetje... Meestal zijn die filmpjes heel duidelijk, maar hier moest je over nadenken. Iets in een woestijn en een hek. Nou ja, daar horen jullie vast straks meer over. We gaan een lied zingen over de tuin. Die heb ik wel gezien op de film. Dat waren die mooie bloemen waar ze over nadachten en die ze volgens mij in de verte al zagen. Nou, daar gaat het lied over. We gaan luisteren naar de Bijbel. De eerste lezing komt uit Jesaja, hoofdstuk 62. En daarna zingen we lied 453, vers 1, 2 en 4. Jesaja 62. En, u zult begrijpen, de tuin waar we net over zongen, dat is in dit verhaal van Jesaja de stad, Jeruzalem. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je luister. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer verlatene en je land niet langer troosteloos oord, maar je zult heten mijn verlangen en je land gehuwde. Want de Heer verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen, zoals een jonge man een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet, die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die de Heer aanroepen, gun jezelf geen rust en gun hem even min rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. De Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm, nooit meer geef ik jullie graan aan je vijanden te eten. Nooit meer zullen vreemdelingen de wijn drinken waarvoor jullie je hebben afgemat. Zij die het graan oogsten, zullen er ook van eten en ze zullen de Heer erom prijzen. Zij die de druiven plukken, zullen ervan drinken in de voorhoven van mijn heiligdom. Ga door de poorten, ga er doorheen, maak de weg vrij voor het volk. Ruim baan, effen de weg en verwijder de stenen. Steek het vaandel op voor de volken. De Heer laat overal horen tot aan de einden der aarde. Verkondig aan vrouwen Sion, je redder komt. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. Dan noemt men hen het heilige volk. Volk dat door de Heer is vrijgekocht. En jij zult geliefde heten. Nooit verlaten stad. Tot zover. We luisteren naar het Heilige Evangelie, naar Lucas, hoofdstuk 13, de verse 1 tot en met 9. En aansluitend zingen we van lied 382, het derde vers. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. Hij zei tegen hen: denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat lot ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel, denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit. Maar de wijngaardenier zei: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Tot zover de lezing van vanmorgen. Zalig zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Na de verkondiging zingen we van lied 315, de verse 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Toen mijn moeder nog leefde, toen sprak ze wel eens in afkeurende zin over mensen met een wachter op Sions murencomplex. Ik weet niet of mijn moeder die uitdrukking zelf verzonnen had, maar zij bedoelde er mensen mee, meestal mannen, die zich op vergaderingen, ouderavonden of kerkelijke bijeenkomsten geroepen voelden het ware geloof te verdedigen. Mijn moeder bracht haar jeugd door in de vrijgemaakte kerk en had heel wat van die wachters meegemaakt. Ze was er ook vaak getuige van geweest dat die wachters het onderling aan de stok kregen. Dus als zij iemand een wachter op Sions muren noemde, dan was dat geen compliment. Vandaag lazen we bij Jesaja een stuk waaruit de wachters op Sions muren vandaan komen. Dat stuk gaat over de noodzaak om te spreken. De profeet moet spreken. God zelf wil dingen zeggen. En die wachters mogen niet zwijgen. En uiteindelijk moet het volk lof zingen. Ik weet niet hoe ik over dit stuk gepreekt zou hebben in de vrijgemaakte kerk van de jaren 50. Maar anno 2025 en in een tijd van grote verwarring maakt dit brandende pleidooi voor het woord, als ik het zo mag samenvatten, indruk op mij. Er moet gesproken worden. Er mag niet worden gezwegen. Waarover moet dan worden gesproken? Dat is een belangrijke vraag. Vaak zegt men, de kerk zou toch meer van zich moeten doen spreken. En daar bedoelen ze mee, ze zou meer in het nieuws moeten komen. Het doet er eigenlijk niet toe waarmee. Maar dat is in Jesaja 62 niet aan de orde. Het eerste vers zegt het duidelijk. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Er staat een zaak op het spel. Jeruzalem, de stad van God. De stad van de shalom. De plaats waar mensen met elkaar in vrede samenleven voor het aangezicht van God. En het woordje Sion scherpt die zaak nog aan, want Sion is de tempelberg. En het gaat Jesaja uiteindelijk om wat in de tempel gebeurt. De overgave van de mens aan God en dan de zegen van God over de mens en hoe dat de samenleving eromheen ordent en kleurt. Het gaat hem om een dienstbare priesterlijke samenleving. En die moet als het ware geproclameerd worden en daarvoor moet alle aandacht worden gevraagd. Jesaja spreekt deze woorden in een situatie van wederopbouw. De tekst stamt uit de jaren dat de ballingen zijn teruggekeerd uit Babel naar Juda. En op het moment dat Jesaja deze tekst, deze profetie lanceert, is er van alles aan de gang. Er zijn projectontwikkelaars actief, investeerders uit het buitenland. Er liggen bouwputten open. Er zijn wilde experimenten om het dus even helemaal anders te gaan doen. Groepjes met plannen, restauratiepogingen natuurlijk ook. Alles moet door elkaar hebben gelopen. En in die chaos roept Jesaja, we moeten het over Sion hebben, over Jeruzalem. Net zolang tot zij uit de as herrijst, tot gerechtigheid van haar uitstraalt als een lichtschijnsel en haar redding als een brandende fakkel. Voor Jesaja was Jeruzalem meer, duidelijk meer, dan een geografische aanduiding. Maar op die geografische plek zou het wat hem betreft wel moeten gebeuren. Daar moest Sion komen, de heilige stad. In de tijd van het Nieuwe Testament is dat nog steeds de overtuiging. Het geografische Jeruzalem is de meest waarschijnlijke plaats voor het werkelijke Jeruzalem. Niet voor niets is Jezus einddoel Jeruzalem. Hij had in Galilea of zelfs in het buitenland van alles kunnen bereiken waarschijnlijk, maar dat wilde hij niet. Wat hem voor ogen stond was Jeruzalem. Daar moesten het licht van de gerechtigheid en de fakkel van de redding gaan branden. Daar moest de geest van God uit de fles komen. En die zou dan daarna heel de wereld in de ban brengen van dat geestelijke, dat herboren Jeruzalem. En hoe dat naar de opvatting van de leerlingen ook daadwerkelijk gebeurd is, dat kunt u nalezen in de evangeliën en in het boek Handelingen. Want zo gaat het dus ook in het Nieuwe Testament. Ik moet spreken, roept Jesaja. De grote zaak die Sion wordt genoemd, moet op de agenda komen. Sterker nog, Ik verkondig jullie Sion, terwijl jullie worden bedolven onder plannetjes en utopieën, onder berichten van crises en oorlogen, onder analyses en doemscenario's. Steekt iemand een lamp aan. Ergens wordt een uitweg zichtbaar. Jullie zullen niet meer in eenzaamheid hoeven te ploeteren, want Jeruzalem, dat wordt iets. Jesaja moet spreken over Jeruzalem en er worden zelfs speciale mensen aangesteld om over Jeruzalem te spreken. Wachters op Sions muren. Van ouds zijn die wachters eigenlijk het beeld van de kerk. Zij moeten spreken over het grote project van God, Jeruzalem, en dan uiteindelijk het Jeruzalem dat door Jezus vernieuwd is en opeens weer helemaal scherp op ons netvlies is gekomen. En zelfs verder tot ons door is gedrongen dan alleen ons netvlies. Maar hoe moeten die wachters nou over Jeruzalem spreken? Wat moeten ze erover zeggen? Hoe moeten ze het agenderen? In de tekst van vanmorgen, in de teksten moet ik zeggen, wordt de boodschap over de stad van God op tenminste 3 manieren benaderd. Er wordt waarschuwend over Jeruzalem gesproken. Er wordt biddend en smekend over Jeruzalem gesproken. En er wordt bemoedigend over Jeruzalem gesproken. Dus als we nadenken over wat moet de kerk en wat moeten die wachters dan over Jeruzalem ventileren. Nou, in ieder geval moeten ze een waarschuwing de wereld insturen. Er moet worden gebeden en er moet bemoedigend worden gesproken. En over al die aspecten wilde ik nou iets zeggen. En dan kom ik aan het eind nog terug op die wachters op Sions muren. De kerk dus eigenlijk, de mensen die volgens de Jesaja-tekst dag en nacht met die zaak, met Jeruzalem, met zeg maar Jezus' versie van Jeruzalem, bezig moeten zijn. En die moeten proclameren. Goed, nou dat waarschuwende aspect van het verkondigen van Jeruzalem, dat zit vooral in de Nieuwtestamentische tekst. Mensen komen bij Jezus met 2 rampverhalen waarvan Jeruzalem het decor vormt. Een gruwelijke daad van Pilatus in de buurt van de tempel, waar hij kennelijk mensen heeft vermoord, in de buurt waar ze dus hun eigen offers wilden brengen. En een noodlottig ongeval met een Jeruzalemse toren. En de mensen suggereren dan aan Jezus, ja, hoe kan dat nou in de heilige stad gebeuren? Moeten we hierin de straffende hand van God niet zien? En zo een beetje dat bekommerde praten, dat dreigt te veroorzaken wat denk ik aan ons ook wel vaak gebeurt. Dat al die akelige nieuwsberichten ons geloof aantasten of onze blikrichting vertroebelen. Of dat doe je natuurlijk niet met een blikrichting, maar onze blik vertroebelen. Om nog iets van hun geloof te redden, zeggen die mensen dan, ja, het zal dan wel hun eigen schuld zijn geweest. En dan is het apart dat Jezus antwoord die hele vraag van de schuld overslaat. Alsof dat een zaak is die ons niet aangaat. Hij gaat niet in op de vraag, waarom sterven die mensen wel en die niet? Hij spreekt over sterven en leven zonder meer. Zoals in de bekende Bijbelse uitspraak, alle vlees is als gras. Vandaag staat het nog groen in de wei en morgen wordt het in de oven geworpen. Let op, zegt Jezus, dat overkomt alleen schijnbaar alleen de pechvogels of de schuldigen. Maar het overkomt ook jou. En daarom moet je iets doen om je leven te redden. Bekeer je. Bekeer je tot wat ik, Jezus, je voorhoud als dat wat sterker is dan de dood. Het koninkrijk van God. Jeruzalem, de stad van God, die nu nog door vreemde machten wordt geterroriseerd. Ga met mij mee naar Jeruzalem en geef je over aan de zegen van God die daar te vinden zal zijn. De eerste manier om over Jeruzalem te spreken, want dus daar gaat het vanmorgen over, dat we niet mogen zwijgen over Jeruzalem, is dus een waarschuwende manier. Ons uitzicht op God en zijn vredestad wordt vertroebeld door ongelukken en misstanden, door oorlogen en geruchten van oorlogen. En wij staan dan op het punt om ons geloof op te geven en onze eigen voorzorgsmaatregelen te treffen. En ook wel om een beetje een stap terug te doen van het verhaal van het geloof, van de verkondiging van het heil en van wat ons te doen staat. En daar steekt Jezus een stokje voor. Leven en dood zitten niet in de hoeken waar wij ze vermoeden. Gods oordeel valt niet daar waar mensen worden vermoord en torens omvallen. Bij dingen waarvan je zegt, oh ja, maar dat is, moet je dat nou zien? En dat is erg, en dat is vreselijk. Daar moeten we iets aan doen. Het leven is een fontein in Jeruzalem. Daar moet je je op richten. Op de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Zet je te laag in, dan loop je ook de verlossing mis. Dan ga je er even goed aan. Dan is het niet voor jou. Dan zit je wel ergens in de buurt in Jeruzalem te piekeren over hoe dat nou kan en wat het moeilijk aan is. Maar het feitelijke, het ware ontgaat je. Dus dat is de waarschuwing die wachters op Sion's muren moeten verkondigen. Ook de tweede manier waarop we over Jeruzalem moeten spreken is, verrassend genoeg misschien, biddend. We moeten het over Jeruzalem hebben, zegt Jesaja, maar niet tegenover de mensen alleen, maar ook tegenover God. Gun hem geen rust tot hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. Ook in de gelijkenis die Jezus vertelt, speelt het gebed tot God een rol. Het onderwerp van de gelijkenis is een beetje raar. Een vijgenboom in een wijngaard en dan ook nog een vijgenboom die het niet doet. Laten we even aannemen dat de wijngaard opnieuw een beeld is van Jeruzalem. En in die wijngaard staat een boom die er eigenlijk niet hoort en die ook niets doet. Die zich eigenlijk niet weet te gedragen. Bedoelt Jezus ons misschien, hè? Die toch eigenlijk vreemd zijn in Jeruzalem, vreemd aan het leven dat Jezus leeft. Wat moet er met die boom gebeuren? Strikt botanisch gezien kan die boom weg. Maar dan komt het bidden. Het is in eerste instantie het bidden van een tuinknecht aan de eigenaar van de wijngaard. Heer, zegt hij, u bent toch geen houthakker, u bent toch een boer die op opbrengst hoopt. Met andere woorden, God, u hebt er toch geen belang bij dat uw schepping mislukt. U wilt toch ook dat Jeruzalem van de grond komt. Gun dan die rare vijgenbomen, die koppige mensen die van u nog weinig begrijpen, tijd van leven om zich bij u aan te sluiten. Gun ze dat ze door mijn werk, het werk van die tuinknecht, mijn graven en bemesten bijkomen en vrucht gaan dragen. Spreken omwille van de stad van God is dus niet alleen op de mensen gericht, waarschuwend, bemoedigend, maar ook tot God. Jezus bidt tot God, laat uw stad een stad zijn voor mijn mensen. En wij bidden het hem na, uw koninkrijk komen Heer, uw wil geschieden. U wil het zelf. En wij willen het ook. Dus over Jeruzalem spreken we waarschuwend. Jeruzalem is een kans die je moet grijpen. Anders loopt het verkeerd met je af. Je moet Jeruzalem niet laten dichtmetselen door allerlei bijgedachten. Maar ook biddend. God, wij zijn vreemden in Jeruzalem. Maar om Jezus wil, kom ons inburgeren. Kom ons erin trekken. En daarnaast moeten we nog bemoedigend over Jeruzalem spreken. Dat doet Jesaja door namens God nieuwe namen aan de mensen te geven. Niet verlatenen, maar welgevallige. En niet verwoeste, maar getrouwde. Het is precies bruid en bruidegom, zegt Jesaja. Die geven elkaar soms ook nieuwe namen als teken dat ze bij elkaar horen en niet meer in hun oude leven verder gaan. Nou, net zo moeten wij elkaar aanspreken als deelgenoten van het nieuwe Jeruzalem. We moeten elkaar geliefden noemen en nooit verlaten stad. Oh ja, in de gemeente kunnen we dat ook doen en doen we dat ook, hè? Het is een beetje ouderwets om broeders en zusters tegen elkaar te zeggen. Maar ja, meneer en mevrouw, dat is eigenlijk toch veel te afstandelijk. En nou doen we Piet en Klaas en Gerry en Chantal en zo. Maar er zit vaak ook nog dat gereserveerde bij. Of dat achterloze van heel dichtbij zijn, zogenaamd. Maar in feite toch je eigen leven leiden. Maar hier zegt Jesaja, we moeten eigenlijk intiem met elkaar spreken. Noem elkaar geliefden. Noem elkaar nooit verlaten stad als mensen het niet meer zien zitten. Als mensen een ander plan hebben. Noem ze bij hun diepste naam. In zijn gelijkenis doet Jezus dat ook. Tussen de regels door zegt hij, maar jullie zijn geen onvruchtbare vijgenbomen. Jullie zijn vruchtbare bomen. Bomen die nog vrucht zullen dragen. Zo zie ik jullie. En ik geloof daarin. Ik geef er mijn leven voor dat jullie dat zijn. Gemeente, zou de Bijbel ons vandaag misschien opdragen het zwijgen te verbreken? Het zelfgenoegzame zwijgen, omdat we wel weten hoe het met ons en onze planeet zit. En we geen woord van buiten, geen boodschap van God meer nodig hebben. Of het rampzalige, het wanhopige zwijgen, omdat we heel goed weten dat het vlees als gras is en veel te zwak voor een woord of een boodschap. Ik stel me voor dat we de geest van Jesaja kregen en het ons lukte om te spreken over Jeruzalem. Over de stad die niet van mij is of van jou of van u, maar van God. En de stad die niet is gesticht voor het mooie, of voor de veiligheid, of voor de rijken. Maar de stad waar recht en vrede een plaats op aarde kunnen krijgen. De stad waar mensen van de dood en van de wanhoop worden gered, omdat ze er de geest van barmhartigheid en dienstbaarheid ontvangen. De stad waar mensen nieuwe namen krijgen, omdat hun relatie met God en met elkaar is hersteld. Als we over die stad konden spreken, ter zake, zoals ook de Bijbel het doet, waarschuwend, biddend en bemoedigend als wachters op Sion's muur. Dat zou toch wel mooi zijn? Zou dat niet een nieuw geluid zijn in deze oorlogstijd? Zou dat niet een nieuw uitgangspunt zijn voor een verdeelde, te zelfverzekerde en tegelijk te radeloze wereld? Maar ja, hoe zouden wij kunnen spreken als we eerst al hebben toegegeven dat we door de dingen die we dagelijks zien en horen het geloof in Jeruzalem een beetje kwijtraken? En ook als we al hebben toegegeven dat we ja, wel in die wijngaard staan, maar ja, we zijn vijgenboom. En als we zelf ook zo zelden bemoedigend en inspirerend over Jeruzalem worden toegesproken, denk je dat we dan iets te zeggen zouden kunnen hebben? En bovendien, als we dan zouden gaan spreken als kerk of als individuele gelovigen, hoe zouden we dan voorkomen dat we religieuze gelijkhebbers worden? Mensen die ook maar een mening hebben en dan zich gaan profileren als wachters op Sion's muren, met de reputatie die die lieden kennelijk de jaren door hebben verworven. Gemeente, ik denk dat er maar één manier is om onze verlegenheid met de belofte van Gods vredestad te boven te komen. En maar één manier om te spreken over de dingen van God zonder in arrogantie te vervallen. En dat is door Jeruzalem te naderen via Jezus. In Jezus. Door de vrede van God en het samenleven voor Gods aangezicht van Jezus te ontvangen. En door ons spreken over vrede en oorlog en samenleven en 1000 andere relevante onderwerpen te veranderen in getuigen. Klinkt eigenlijk een beetje eng, maar toch zeg ik het. In getuigen van Jezus. Ik weet niet of u Larry Norman kent, oude rocker van het christelijke segment, zal ik maar zeggen. Die heeft zo'n zinnetje en het klinkt eigenlijk ook niet lekker. Maar volgens mij is het wel belangrijk. Stop marching for peace. Start marching for Jesus. Het is een beetje wonderlijk gezegd en je ziet ook alweer de wachters op Sion's muren hun ferme rijen vormen. Maar Jezus is natuurlijk niet zo ferm. En die optochten van Jezus, over een paar weken zien we er een, dat zijn ook niet die ferme jonge stoere knapen optochten. Maar het is wel de optocht van Jezus. En het klinkt ook heel vroom als we dat zo zeggen, dat we zouden moeten getuigen van Jezus. Maar het is toch ook zeker waar dat de droom van de stad waar God en mens samenleven pas echt is gaan vlammen en pas echt relevant is geworden doordat Jezus naar Jeruzalem is gekomen en zich daar aan God en de mensen heeft gegeven. Zo heel precies zoals dat in de Bijbel beschreven staat met zweet en bloed. Als wij willen spreken zoals we eigenlijk als kerk zouden moeten spreken, dan kan dat alleen maar als eerst Jezus ons heeft gewaarschuwd. Denk niet dat dit Jeruzalem, dat we nu om ons heen zien, met haar ongelukken en wreedheden, met haar omhooggevallen leiders, dat dit al het echte Jeruzalem is. Denk dat niet. En laat je daardoor niet op een dwaalspoor brengen. Dus als we willen spreken, dan kan dat alleen maar als eerst Jezus ons heeft gewaarschuwd. En ook als hij eerst voor ons heeft gebeden. Heere God, ze komen er zelf niet uit. Laat mijn werk hun helpen. En we kunnen het pas zeggen als hij eerst ons heeft bemoedigd. Jullie zijn geen in de steek gelaten stad, geen verloren zaak, geen dolende zielen in een wereld van mammons en Poetins en Trumps. Jullie zijn kinderen van God. Jullie zijn inwoners van Gods stad. Pas als hij onze mond zal hebben geopend, maar dat zal hij doen. Het is niet voor niets Pasen en Pinksteren geweest. Pas als dat gebeurt, kunnen we spreken. Niet als de karikaturale wachters op Sion's muren hier in de verhalen van mijn moeder deden, maar als gewone mensen die hier op aarde in de wisseling van dag en nacht op muren die nog niet eens misschien zijn opgebouwd en terwijl er ondertussen koortsachtig wordt gepraat en soms ook bedrukt wordt gezwegen, als die mensen die eigenlijk maar één ding weten te zeggen: Jeruzalem of Jezus. Heere God, gedenk uw stad, gedenk uw belofte. Geef dat wij als kerk niet voor niets dit veelzeggende woord blijven herhalen. Gun ons en gun alle volken dat u bij ons komt wonen in uw Heilige Geest. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. willen nu samen danken en bidden, voorbeden doen. Er is voorbeden gevraagd voor twee situaties, twee personen. Allereerst, net voor de dienst in de consistorie kregen we een berichtje binnen waar niemand verder van de ambtsdragers ook nog wat van wist, maar dat mevrouw de Bode gisteravond is overleden. De details en wanneer de uitvaart zal plaatsvinden zijn dus nog niet bekend. Die hoort u nog, maar wij zullen uiteraard voor haar nabestaanden bidden. Verder leven we mee met de heer De Gruil van de Haastenburg. Bij hem is een tumor gevonden in zijn lever. Geen uitzaaiingen, maar gezien zijn leeftijd en eventuele medische risico's bij een operatie heeft hij besloten om het zo te laten en er niets aan te laten doen. En wij zullen ook met hem en zijn familie, voor hem en zijn familie, bidden. In onze gebeden wil ik u uitnodigen om ook wat te zeggen. Als ik heb gezegd, hoor ons bidden, dat we dan samen zeggen, Heer, ontferm u over ons. En na het stilgebed zullen we het Onze Vader zingend bidden met de melodie van lied 369b. Nou, dat zal dan wel op de beamer komen. Dat is voor de mensen die gewoon zijn hun ogen te sluiten bij de gebeden altijd wat dubbelzinnig, maar het mag. Kijken dus. Zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat u in de stilte hebt gesproken. Door Jesaja en door Jezus kwam een woord tot ons. Een woord als een magneet die alle stof naar zich toetrekt en opnieuw rangschikt. Een woord als een fontein die alle stof vruchtbaar maakt. En ons hebt u op de muren van dat woord gezet. U hebt ons dat woord in de mond gegeven om aan de hele wereld te zeggen dat het hierom gaat, om uw stad, de stad van vrede, de plaats waar wij met u en met elkaar en met al uw mensen samen zijn. Maar eerst moeten we tegen u zeggen dat wij die stad verwachten. Wij rekenen er nog steeds op. Dat lijkt wel niet zo als wij bij voorkeur ons druk maken om kleine dingen en luxe dingen. En als wij alles wat ons schokt meteen weer invoegen in theorieën, acties en plannen. Maar toch is het zo. Door de profetenwoorden van Jesaja en vooral door het begin dat uw zoon maakte met de realisering van uw stad, staan wij op scherp. Help ons uw stad verder te bouwen. Hoor ons bidden. Heer, ontferm u over ons. Geef ons daarbij ook de overtuigingskracht om over uw stad te spreken. Laat ze nooit uit onze gedachten zijn en laat haar omtrekken door alles wat wij doen en zeggen duidelijk worden. Heere God, we leven met de berichten en de beelden uit Gaza en Oekraïne. En sommigen van ons kunnen ook nog het nieuws volgen in Afrika, hoe daar ook bevolkingsgroepen elkaar naar het leven staan. We bidden u voor de slachtoffers, voor de vechtende partijen, voor allen die redding willen bieden, steun willen geven en richting wijzen naar de vrede. We kijken ook naar onszelf, die geen haar beter zijn dan de Palestijnen, de Oekraïners, de Israëli's, de Russen, de Amerikanen. We bidden om bezinning en bekering. Hoor ons bidden. Heer. Rond de oorlog lijken alle alternatieven in menselijke handen te zijn. Amerika, Europa, Rusland, wapens en economie moeten het doen. En als we dan spreken over vrede, wordt dat een vrede van menselijke makelij. Wij bidden om uw vrede, de vrede van Jeruzalem die alle verstand te boven gaat. Spreek tot ieder mens uw woord, in welke partij of groep hij zich ook bevindt. Hoor ons bidden. Heer, ontferm u over ons. Wij dragen u ook de vreugden en de lasten op die in onze kleine kring worden gevoeld. We bidden voor de mensen die om mevrouw de Bode heen staan. Wij bidden u om uw geestkracht, nu zij is overleden, en om uw steun in de voorbereidingen voor het afscheid. We bidden u ook voor meneer De Gruil, die een beslissing heeft moeten nemen en daar ongetwijfeld ook met zijn omgeving over heeft gesproken en nu samen met hen verder leeft, komen wat komt, maar toch duidelijk ook in de verwachting van uw hulp. Wilt u die verwachting niet beschamen, maar hem en de zijnen nabij zijn. We bidden voor alle mensen die zuchten onder de lasten van ziekte en ouderdom, de lasten van anders zijn en te worden gering geschat, de lasten van voor anderen te willen zorgen, maar dat lukt niet goed, de last van de naderende dood. Maar we noemen ook de vreugde van goede hulp krijgen, de vreugde van een goed woord horen, de vreugde van weer opknappen als je ziek bent geweest, de vreugde van nog steeds samen zijn en de vreugde van elkaar ontmoeten. Zomaar, midden in het leven, iemand met wie het klikt. En het ontmoeten van elkaar in de gemeente, waar het misschien niet klikt, maar waar we zelfs geliefde tegen elkaar mogen zeggen. Zegent u uw kerk en deze gemeente en haar voorganger in het bijzonder. In stilte brengen wij nu voor u wat leeft in ons hart. En samen bidden we wat uw zoon ons leerde bidden, zingend.
Goedemorgen. Er wordt vandaag gecollecteerd voor de diaconie en het kerkbeheer. De diaconale collecte is voor het bekende Zwanenburgs Hofje. Het Zwanenburg Hofje is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelig hulp biedt aan mensen die op allerlei manieren zijn vastgelopen. Hulp wordt geboden op verschillende manieren. Huisvesting met begeleiding, ambulante begeleiding of hulp bij schulden. De collecte voor kerkbeheer is bedoeld voor het functioneren van de kerkelijke gemeenschap. Wilt u ook helpen met kerkbeheer? Aanstaande zaterdag is de jaarlijkse klusdag. Er is van alles te doen. Straks in de tuin 400 plantjes poten. Daar hebben we mensen voor nodig. En ik zie u graag volgende week zaterdag. En denkt u ook aan het werelddiaconaat en de zending? Hartelijk dank voor al uw gaven.
gemeente, gaat dan van hier het feest van deze zondag in op weg naar Pasen. En draagt met u de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
niet hier, want ik heb een hanger, dus ik wil even proberen te repareren. En eigenlijk een soort.